Welkom bij de Tailored Man in Blue, It Is You podcast. Ik ben Edgar Nijdam, jouw tailor in deze podcast. Vanuit mijn Tailored Man in Blue showroom ontvang ik iedere week een inspirerende gast. Geniet van de verhalen, leer van de lessen en luister naar de boodschap van mijn gasten. De Tailored Man in Blue, It Is You. Jij hebt het talent om mensen te transformeren. Jij hebt de attitude om mensen aan te trekken. Ontwikkel een imago waarmee je mensen inspireert. Neem de leiding over je eigen leven. Ontwikkel je en ga voor duurzame resultaten. Laat je inspireren en word een Tailored Man in Blue. Het is vandaag 17 september en vanuit de Tailored Man in Blue It Is You showroom vandaag wederom een inspirerende podcast. Ik ben 3 weken op vakantie geweest, dus ik heb er echt weer zin in. Vol energie, een opgeladen batterij. En tegenover mij zit een inspirerende, bevlogen en ervaren vrouw. Zij is een teamcoach en coach in persoonlijke ontwikkeling met een praktische en resultaatgerichte aanpak. En zij is oprichter van Dongen & Co. Ook is zij auteur van het boek dat hier voor me ligt. En als ik de titel van haar boek noem, zou je kunnen denken dat haar passie tuinieren is. Wellicht is dit een passie van haar, maar haar boek gaat echter niet over tuinieren. Het gaat over iets anders. Haar boek gaat namelijk over jou. Ze is door haar internationale achtergrond van jongs af aan getriggerd door de beweegredenen en ontwikkeling van mensen. Hoe neem je de regie over je eigen leven? Groei, snoei, bloei gaat over jouw persoonlijk leiderschap en geeft je de handvatten om je persoonlijke leiderschap verder te ontwikkelen en te versterken. Ik heb ontzettend veel zin in dit groei, snoei en bloeigesprek en stel mijn gast graag aan je voor. Tegenover mij zit Jolanda van Dongen. Jolanda, welkom in de Tailored Man in Blue. It Is You podcast.
Dankjewel Edgar, dankjewel ook voor de uitnodiging.
Ja. Ja, ik vind het ontzettend leuk. Eigenlijk ben je op mijn pad gekomen door iemand die zei tegen mij, en dat was Linda Graanoogst, van ik heb het gevoel dat jij Jolanda moet uitnodigen voor je podcast, want Jolanda heeft zo'n mooi verhaal te vertellen. En ik ben dan ook erg benieuwd wie Jolanda is. En misschien om te beginnen kun je ons eens meenemen in jouw leven. Waar kom je vandaan? Wie was je als kind? En wat is een beetje jouw reis geweest?
Ja, dat is een hele brede vraag. Waar kom ik vandaan? Ja. Dat is een interessante vraag. Want ik heb dat heel lang, vond ik dat lastig om daar antwoord op te geven. Want ik ben geboren in West-Afrika en ik heb in verschillende landen gewoond. Ik ben heel vaak verhuisd in mijn leven. 4 verschillende continenten gezien. En met mijn 14 in Nederland komen wonen. En daar is mijn leven zeg maar doorgestart. Dus van een tropenmeisje naar het leven in Nederland. En wat wel grappig is, er is afgelopen vrijdag een verhaal over mij gepubliceerd bij RTL Nieuws op de app. En dat heet Nooit meer verhuizen. Ik heb een hele bewuste keus gemaakt. Ik zeg nooit, nooit. Maar verhuizen, ik heb het 35 keer gedaan in mijn leven.
35 keer?
35 keer, ja, want zo ben ik opgevoed, opgegroeid. Ik wist niet beter. Totdat ik rond mijn 35ste ook ging nadenken. 30ste, 35ste, van is dit eigenlijk wel wat ik wil? En daar komt eigenlijk ook, leuke introductie trouwens, groei, snoei, bloei. De intrinsieke motivatie vandaan. Om dat boek ook te gaan schrijven. En in coronatijd heb ik daar wat meer tijd voor gehad om het af te schrijven. Want waar ik achter ben gekomen is dat je altijd een keuze hebt in het leven. Het leven is niet maakbaar, zeker niet, maar je hebt altijd keuzes. En je hebt altijd invloed. En je hebt altijd de mogelijkheid om regie te nemen over je eigen leven, zoals jij zei.
Ja, want je hebt dat boek geschreven, daar wil ik het graag straks met je over hebben. Ik heb het in mijn vakantie in alle rust kunnen doornemen. Ik heb er nog een leuke foto van, dat kan ik je laten zien, dat ik op een heerlijk strandje in Spanje lig met het boek in mijn hand.
Oh, geweldig.
Dus ik heb dat op een hele ontspannen manier heb ik het doorgenomen. Die internationale achtergrond, Zuid-Afrika. Wat heeft dat met je gedaan als kind?
Ja, dat is tweeledig. Ik ben geboren in West-Afrika. En in verschillende landen dus gewoond. Wat heeft dat gedaan met mijn leven? Ja, het heeft twee kanten. Ik ben veel verhuisd, meertalig onderwijs gehad. En dus met heel veel culturen in aanraking gekomen. Ik heb zelfs ooit in de klas gezeten met 21 kinderen. En alle 21 kwamen uit een ander land. Alle 21 hadden een andere nationaliteit. En dat heeft zeg maar gemaakt dat ik doe wat ik nu doe. Hè, als teamcoach en coach persoonlijke ontwikkeling. Omdat de achtergronden van mensen, dat integreert me. Waarom doen mensen wat ze doen? Of doen ze dingen niet? Hoe komt dat? En de invloed vroeg je naar, hè, op, van mijn achtergrond. Je kunt mij overal neerzetten. Dat ik kan met een teamleider overweg, ik kan met een CEO overweg. Ik kan overal aansluiten, heel flexibel. Dat is natuurlijk heel fijn. Ik vind niet heel snel iets gek. Ik heb heel veel meegemaakt door al die verhuizingen en later ook. Ik ben natuurlijk gewoon vrolijk door blijven verhuizen toen ik zelfstandig was. De keerzijde is dat je uiteindelijk nergens thuis bent. Ik heb wel het geluk gehad dat mijn opa en oma woonde op Kijkduin, dat is in Den Haag. En daar kwam ik iedere zomer. En dat was mijn thuis. Dus als ik daar kwam, voelde ik die rust. En later begreep ik, dat is een thuisgevoel. Want mijn leven was onrustig.
Dus opa en oma speelden een belangrijke rol in je leven?
Mijn opa en oma hebben een hele belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Ja, ja. Ik weet nog dat mijn opa overleed en dat ik dacht, wat zonde. Deze man neemt zoveel mee zijn graf in. Want hij was een self-made man. Ik heb ontzettend veel van hem geleerd. Extreem dominante man. Maar ik heb echt heel veel respect hoe hij zijn leven van de aardappelkar heeft gemaakt tot zijn bungalow in Kijktuin.
Mooi.
Fantastisch.
Mooi.
En Van Dongen heet hij ook. Dus dat is wel een mooie parallel.
Ja, want Van Dongen & Co, dat zo heet je bedrijf. Daar kom ik straks op terug. Wat is er aan Van Dongen & Co vooraf gegaan? Hoe zag jouw carrière eruit?
Ik heb een bedrijfskundige achtergrond. Ik heb in eerste instantie hotelschool gedaan. Na allerlei hobbels, zeg maar. Want ik had een leerachterstand vanwege al die verschillende scholingen. Uiteindelijk heb ik de hotelschool gedaan in Den Haag. En heb ik ook een tijd in de hotellerie gewerkt. Toen heb ik een sabbatical genomen. En toen dacht ik, dit is niet helemaal mijn wereld. De hotellerie had ik trouwens gekozen omdat ik dan internationaal kon werken. En als vrouw ook carrière kon maken. Want dat vond ik toen heel erg belangrijk.
En wij Nederlanders zijn daar ook heel goed in.
In?
In de hotellerie.
Ja, zeker.
Over de hele wereld.
Ja, kom je overal Nederlanders tegen. Ja, dat is wel grappig. Mijn vader is bagger-expert. Die kom je ook in de hele wereld tegen.
Klopt.
En in de hotellerie kom je ook inderdaad heel veel Nederlanders tegen. Ja. Nou, toen ben ik het bedrijfsleven ingegaan. En mijn laatste functie is business process manager geweest. Dus dat gaat echt over bedrijfsprocessen. En ik dacht toen, je kan het allemaal nog zo mooi regelen. Allemaal veranderkunde. Maar als de mensen niet meekomen, gaat het niet gebeuren. En daar ligt echt mijn hart. Dus in de jaren 90 werd coachend leidinggeven in. Toen kwam ik voor het eerst in aanraking met coachingsopleidingen. En vanaf nu denk ik 25 jaar ben ik individueel coach. En sinds 20 jaar coach ik ook teams. Ben ik ondernemer.
Dus je bent uiteindelijk, ben je je hart gaan volgen?
Absoluut, absoluut. Ja, ik zeg wel eens, ik heb de allerleukste baan.
En die heb je zelf gecreëerd?
Zeker.
Dus
zeker.
Je hebt zelf uiteindelijk 25 jaar geleden de regie over je eigen leven genomen.
Ja, zeker. Rond mijn 30ste ben ik na gaan denken, wat wil ik met mijn leven? Want ik volgde altijd waar de werkgever mij wilde hebben. Dus ik ben toen ook vandaar al die verhuizingen. En rond mijn 30ste ben ik na gaan denken, wat wil ik nou eigenlijk zelf? Ik was voortbestemd. Hè? Mijn ouders, met name mijn vader, dacht, jij treft de partij. En dan word je groot en dan ga je trouwen en dan krijg je kinderen en dan zorg je voor de kinderen. Nou, dat was bij mij de rode knop. Dat was niet mijn beeld van mijn toekomst. En dus ben ik inderdaad veel meer regie gaan nemen over mijn eigen leven. Wat wil ik nou eigenlijk zelf?
Heb je daar veel weerstand ondervonden?
Absoluut.
Kun je daar ons iets over vertellen?
Ja, mijn vader had dit dus voor mij bedacht. En het is ook heel dubbel. Want wij kregen ook altijd de boodschap mee, je moet zorgen dat je onafhankelijk bent en zelfstandig. Ik zat met mijn 9e al alleen in een vliegtuig en moest ik maar uitzien te komen. Ik was vanuit Madrid bij mijn ouders. Dus dat was natuurlijk wel heel erg jong. Toen mijn eigen zoon 9 was, toen dacht ik, hoe is het mogelijk dat je in je eentje, het mag tegenwoordig helemaal niet meer, in een vliegtuig en dat je uitstapt en maar ziet. En ook zei mijn vader, het faciliteren, dat hoort bij een vrouw. Dus dat was ook wel heel dubbel.
Dat is een beetje ouderwetse gedachtegang.
Zeker, zeker.
Maar nog steeds heel actueel.
Ik denk dat het heel actueel is. Ik denk dat er wel een enorme verschuiving gaande is. Ik denk, ik zeg wel eens op mijn leeftijd, hè, ik ben nu inmiddels 57, de eerste generatie fulltime werkende vrouwen. Dat voor die tijd, we hebben geen voorbeeld. Want onze moeders moesten stoppen met werken toen ze of kinderen kregen of trouwden. Dan stopte je met werken automatisch. Nou, dat is gelukkig tegenwoordig helemaal niet zo meer. Maar ik ken het nog wel dat ik een collega had, een mannelijke collega, die maar liefst 30% meer verdiende, terwijl we exact hetzelfde werk deden. Dus uit dat tijdperk kom ik nog wel. Dat klinkt opeens heel oud, hè? Dat ik, maar ik heb inderdaad ook wel een leven achter de rug. Maar zo oud voel ik me eerlijk gezegd helemaal
niet. Nee, maar
niet.
Zo zie je er ook niet uit. En je straalt van energie en je hebt je stijlvol gekleed.
Dankjewel.
En kleding speelt volgens mij ook best een belangrijke rol in jouw leven.
Zeker, ja.
Want voor hetzelfde geld was je misschien wel kleermaakster of coupeuse geweest.
Ja, want dat vertelde ik jou in het vorige gesprek. Hè? Ja. Mijn oma, dus aan mijn vaders kant, die was coupeuse. Ja. Dat klopt. En mijn moeder naaide ook veel. Dus wij zaten vaak met z'n drieën achter de naaimachine. Want dat heb ik natuurlijk als meisje wel geleerd. Hè? Ja. Naaien en koken en borduren en breien en dat soort dingen. Ja, dat zat wel heel goed in mijn opvoeding.
Ja. Ja. Maar uiteindelijk heb je de regie genomen, gepakt. En je bent van Dongen en Co. ben je gaan oprichten.
Klopt.
En hoe ziet jouw aanpak eruit binnen Van Dongen en Co.? Wat kunnen mensen verwachten als ze contact opnemen met jou of met een van je collega's? Want Van Dongen en Co. is volgens mij uitgegroeid en er werken al meerdere mensen.
Klopt.
Dus je doet het niet alleen. Je hebt echt een team om je heen verzameld.
Ja, ja, ik doe het zeker niet alleen. Van Dongen en Co. bestaat uit 12 partners. Wij zijn allemaal zelfstandige ondernemer. En afhankelijk van de opdrachten die ik binnenkrijg, kijk ik welke co zou daar het beste bij passen. En dan doen we het samen. Ik doe eigenlijk hoogst zelden een traject alleen. Want ik geloof in samenwerken en elkaar aanvullen. Want zo kijk ik ook naar teams. Dus zo kijk ik ook naar hoe ik graag wil werken. En individuele coaching doe ik natuurlijk alleen. Dat is 1-op-1 altijd. Ja. En vorig jaar hebben we ook Groei, Snoei, Bloei opgericht. En dat doe ik samen met mijn compagnon Gea Zijlstra. Dus dat zijn Van Dongen en Co. en Groei, Snoei, Bloei.
Dus verbinding is toch wel een van jouw kernwaarden?
Absoluut. Avontuur, vrijheid en verbinding. Ik ben ondernemer en ik vind avontuur, dat is ook echt mijn werk. Je gaat altijd op avontuur. Je weet niet waar je uitkomt. Je weet het doel, hè, van teamcoaching. Je weet hoe een team ervoor staat en wat het doel moet zijn. Maar hoe daar te komen, wat de route is, is altijd één groot avontuur.
Absoluut. Ja. En is daar impulsiviteit, is dat ook iets in jouw leven? Of heeft dat dan weer ervoor, zorgt dat er weer voor dat je de regie kwijtraakt?
Nou, impulsiviteit, dat is wel mooi dat je dat zegt. Ik zou het eerder nu creativiteit willen noemen. Vroeger heette dat inderdaad impulsiviteit. Creativiteit, als ik kijk naar de mensen die ik voor mij heb, of de teams, dan kijk ik wat er in het moment nodig is. Nou, inmiddels is mijn rugzak natuurlijk zo gevuld met opleidingen en ervaring. Dus ik kijk wat is er nodig en dat zet ik dan in. Dus ik ben absoluut geen coach met een trechter. Van dit is het model of dit is de methode. Dus daar gebruik ik mijn creativiteit voor. En dat wordt ook nog wel eens impulsief genoemd. Maar in de goede zin van het woord. Als ik het wel eens van mijn moeder hoorde vroeger, sprong ik overal bij op. Dus dat was impulsiviteit, zeg maar, op een andere manier. Energieke impulsiviteit.
Mooi. Geen model noem je net. Toch denk ik dat groei, snoei, bloei wel een soort van model is.
Ja, ik zou het liever willen een concept willen noemen. Ja. Het is een concept wat ik heb ontwikkeld om regie te nemen over je eigen leven. Ja. En dat concept heb ik gemaakt aan de hand van de metafoor van een bloem. Vandaar dat het ook groei, snoei, bloei heet. Heeft inderdaad niets met tuinieren te maken. Overigens vind ik dat ook leuk hoor, tuinieren. Ja. Dus dat is eigenlijk een concept. En ik heb het boek zo proberen te schrijven dat het toegankelijk is voor een heel breed publiek. Want ik geloof dat iedereen een keuze heeft in het leven, als je je daar maar van bewust bent. Ik moest erachter komen toen ik 35 was. En dit is nou typisch zo'n boek wat ik graag had willen hebben toen ik 25 was. En dat hoor ik ook van mijn neef. In zijn studentenhuis ligt het inderdaad ook op de keukentafel. En dan gaat het ergens over. Hoe leef je je leven? Welke rollen heb je in je leven? Waar krijg je energie van? Leef je je kwaliteiten? En ook wat heel belangrijk is, wat zijn je waarden en overtuigingen? Van, je kan een hoop willen. Heb je belemmerende overtuigingen of helpende overtuigingen om verder te komen? En het concept, wij geven ook veel programma's over het concept. En het is dan ook het boek, dus online en live programma's.
Mooi.
Dat is het allerleukste om te doen. Mooi.
Ik wou zo toch even stap voor stap door jouw boek lopen. Kun je mij nog iets vertellen over de regie over je eigen leven nemen? Hè? Het klinkt allemaal heel mooi. We willen dat volgens mij ook allemaal. Maar daar heb je wel een drive voor nodig.
Zeker.
En misschien is die drive wel toch je mindset. Wat is jouw drive om datgene te doen wat je in gang hebt gezet zoveel jaar geleden?
Ja, nou wat ik zojuist vertelde, hè, toen ik 30, 35 was, toen liep ik echt heel erg vast. En ik leefde eigenlijk het leven wat ik dacht dat er van me verwacht werd. Of om te bewijzen naar met name mijn vader dat een meisje het eigenlijk ook wel kon. En toen dacht ik, maar wat ik nu doe, past eigenlijk helemaal niet bij mij. En toen ben ik na gaan denken, waar wil ik mijn keuzes maken? Dat is een lange weg geweest. En ik gun andere mensen dat die weg wat korter is. Ik heb er natuurlijk wel ontzettend veel ervaring mee opgedaan. Dus regie over je leven, dat is natuurlijk een leus. Wat mij betreft, wat je veel ziet bij coaching en bij training, dan word je inderdaad bijvoorbeeld gekeken naar mindset. Of wat zijn mijn invloedstijlen? Nou, wat mij betreft is dat gefragmenteerd. En wat ik heb geprobeerd met de metafoor, met het concept groei, snoei, bloei, de bloem, om dat allemaal te verbinden met elkaar. Dus het gaat over de rollen die je leeft in je leven. Zijn die in balans? Wat je bijvoorbeeld heel veel ziet, hè, workaholics. Als dat één blad van de bloem is, zet het de andere bladeren van vader of moeder of partner van of vriend. Zet dat in de schaduw. En ik geloof dat alle bladeren evenveel aandacht nodig hebben. Tijd is wat anders. Maar wel evenveel aandacht.
Aandacht, energie.
Energie, precies. En het gaat ook heel erg over energie. De kern van de bloem, daar zitten je kwaliteiten. En kwaliteiten bij elkaar zijn je talenten. Laat je daar iets van liggen of leef je al je kwaliteiten in de verschillende rollen die je hebt? Want wat ik in de praktijk ook nog wel zie, is dat mensen ergens een talent of een kwaliteit voor hebben, maar het niet ergens in kunnen uiten in een rol. Nou, dat is zonde. Als je dat hebt, maak er gebruik van. En de steel van de bloem gaat over waarden, normen en overtuigingen. Dus leef je volgens je waarden. Nou, dat heb ik lange tijd niet gedaan, hè, want avontuur en vrijheid is een hele belangrijke waarde voor me. Maar ik liep me wel een soort keurslijf zetten, 9-to-5, terwijl ik daar echt helemaal type niet voor ben. En het belangrijkste wat ik vind van deze metafoor is de bloembol. Een bloem haalt energie uit de grond. Dus waar haal jij nou energie uit? Dus als je kijkt naar het geheel, als jij je waarde kan leven, geeft dat je energie. Als je je rollen in balans hebt, geeft dat energie. En in het boek staat ook wat je energie kan kosten. En hoe kan je dat dan wegsnoeien? Vandaar groei, snoei en bloei.
Ja, mooi.
Ja.
Mooi. Je had het net over talenten, kwaliteiten. Ik denk, ook als ik naar mezelf kijk, het wordt voor mij steeds helderder, steeds duidelijker. Omdat ik echt in de afgelopen anderhalf jaar enorm met mezelf bezig ben geweest. Waar liggen nou mijn kwaliteiten? Waar liggen nou mijn talenten? Maar als je aan iemand vraagt van wat is jouw talent? Ik denk dat merendeel van de mensen daar geen antwoord op weten.
Nee, dat klopt. En talent en kwaliteit wordt ook vaak door elkaar gehaald. Hè? Wat is nou een talent? Mijn definitie van een talent is een aantal kwaliteiten die je van nature in huis hebt. Dat gezamenlijk kan een talent maken. In mijn geval, hè, avontuur, ik ben erg van de verbinding en van vrijheid. Die drie talenten kwaliteiten bij elkaar maakt dat ik een talent voor een ondernemer heb. En zo heb je allerlei combinaties van talenten. Wat in mijn definitie dan, hè, er zijn vele definities, zorgt dat het talent is. Maar je moet er wel wat mee doen.
Betekent dat je zult moeten graven?
Zeker, zeker. Ja, dus in de programma's die wij geven hebben wij allerlei werkvormen. Hoe je erachter kan komen, welke kwaliteiten je hebt. Een van de uitdagingen in het programma is ook dat je bij mensen langs gaat om feedback te vragen. Wat zij zien als jouw kwaliteiten. We hebben ook een spel ontwikkeld, werken aan versterken. Wat allemaal over kwaliteiten gaat. En dan kan je ook uitkiezen welke kwaliteiten passen bij me. En gedraag ik me ook zo? Of laat ik hier iets liggen?
Dus eerst om die bloem zeg maar tot bloei te brengen, zul je eerst een gat moeten graven. Je zult eerst moeten graven om op zoek te gaan naar je kwaliteiten en uiteindelijk je talent.
Klopt.
En die vind je vaak al in je kinderjaren, hè?
Zeker, zeker. Ja, want het fijne is als jij nog mensen hebt die je nog uit je kinderjaren kent, om aan hun te vragen, wat zag je mij vroeger doen? Want vaak zitten daar de kernkwaliteiten, zoals ik dat noem. En kernkwaliteiten, dat is echt wat je van nature hebt. En kwaliteiten, zo hebben we het beschreven in het boek en in de programma's die we geven, dat zijn kwaliteiten die je aanleert, omdat dat van je gevraagd wordt of omdat je dat nodig hebt. Een voorbeeld daarvan bijvoorbeeld is toen ik ondernemer werd. Ik heb echt werkelijk niets met ICT. En financiën vind ik ook allemaal heel ingewikkeld. Ik kan heel goed rekenen op een bierveeltje. Maar laat mij alsjeblieft geen belastingformulieren invullen. Dus daar heb ik gewoon absoluut geen talent. Ik heb de kwaliteit niet. Dus ik heb geregeld, daar heb ik een accountantbureau voor. Die dat voor mij doet. Ik weet wel precies wat ik aan moet leveren.
Ja, heel, heel herkenbaar. Ik werk ook al, ik denk al meer dan 20 jaar op die manier. Want laat mij vooral niet te veel met cijfertjes bezig zijn. Laat mij inderdaad met mijn kwaliteiten bezig zijn. Dan denk ik dat je als mens echt tot je recht komt.
Ja.
En dat zijn denk ik ook die rollen die je goed moet inzien. Hè?
Klopt, ja. Klopt. Ja. Ja, want er staat ook een onderdeel in het boek, gaat ook over waar heb je nou wel en geen talent voor. Hè?
Ja.
Dus als je in een omgeving terechtkomt, dat je heel veel aangeleerde kwaliteiten in moet zetten, dat is een hele vermoeiende omgeving voor je. En sterker nog, ik heb zelf in een omgeving gezeten dat er heel veel van mij gevraagd werd. En ik kon het op basis van intelligentie, maar ik werd er dood en doodmoe van. Want dat was geen kernkwaliteit voor mij. En dat was met name ICT onder andere. Ja. Nou, dat is gewoon echt mijn ding niet. Ik kan het op intellect, maar ik word er echt niet warm van.
Dus eigenlijk al die verhalen die je tegenwoordig hoort over burn-out, stress, vermoeidheid. Dat heeft eigenlijk allemaal, kun je dat terugbrengen op dat waarschijnlijk de kernkwaliteiten niet op de juiste manier worden ingezet.
Ja, of een rolvervaging. Hè? Dat is een van die bladeren van die bloem. Als eentje de andere overschaduwt, dan ben je niet in balans en dan ben je geen gelukkig mens. En het is leuk dat je dat zegt, want CNV, hè, dat was geloof ik 2 weken geleden op het journaal, die pleitte voor een 30-uurige werkweek,
ja, ik heb het gelezen,
om burn-out tegen te gaan.
Ja.
Omdat er zoveel psychisch leed, hè, zo wordt dat benoemd, ziekteverzuim is, psychisch ziekteverzuim heet het dan. En een 30-uurige werkweek zou het antwoord zijn. Nou, ik betwijfel het. Ik geloof zeker in zware beroepen, de metaalsector en ga zo maar door.
Ja.
Geloof ik zeker dat dat
lichamelijk
fysiek,
werk.
Absoluut, ja. Geloof ik absoluut dat dat opgaat. Maar als je het hebt over psychisch ziekteverzuim, dan denk ik, als je veel meer in balans bent en als je weet hoe je in balans kan komen, met name, daar vind ik die bloedbol zo belangrijk, waar je energie van krijgt, daar draait het om.
Ja.
En het draait er niet om, laten we nog eens wat schrappen in onze agenda. Nee, weten waar je van bent en waar je energie van krijgt. Ik ben echt een meisje met een missie. Ik kan het niet hard genoeg zeggen. Ik zou het zo fijn vinden als dit concept van de bloem op iedere keukentafel, iedere vergadertafel ligt. Want daar gaat het over. En vaak draaien werkgevers, nou in dit geval CNV, aan de verkeerde knoppen.
Ja.
Dat is een pleister. Ja. Daar gaan we er niet mee komen. En ik zie veel leed. Ik ben ook individueel coach. Als ik dan hoor de verhalen die spelen, dan denk ik, een hele hoop is echt niet nodig. Nee, ik ben zeer gepassioneerd over.
Het kan uiteindelijk allemaal veel simpeler.
Overzichtelijker.
Dat is een beetje wat ik hoor. En ik ben zelf ook een voorstander van om alles een stuk simpeler te maken in je leven. En ik denk toch dat je dan aan de snoeikant komt. Alles wat je geen energie geeft, toch loslaten. Wat soms heel moeilijk is. Maar als ik gewoon kijk hoe ik mijn carrière begon, mijn winkel. Nou, ik deed zoveel dingen die mij geen energie gaven. En dat zorgde er echt voor dat ik uiteindelijk in een soort van gevangenis zat.
Wel en, succesvol, maar wel
succesvol voor de buitenwereld.
Ja.
Succesvol als buitenkant.
Ja.
Maar binnenin totaal niet succesvol.
Nee.
Sterker nog, enorm veel twijfels. En door inderdaad te gaan groeien, dat stukje ontwikkeling toch de stap zetten om hulp te vragen of hulp aangeboden te krijgen en daarop ja zeggen, dat heeft ervoor gezorgd dat ik in mijn leven heb durven te snoeien en dat ik gewoon nieuwe keuzes heb durven te maken die mijn leven een stuk eenvoudiger hebben gemaakt.
En weet je wat ik nou zo leuk vind, Edgar, is jij nodigde me uit voor deze podcast, ja, hè? En The Tailored Man in Blue. En toen dacht ik, oh wat mooi, het is mooi van buiten, mooi van binnen. En toen wij elkaar spraken, toen vertelde jij ook, ik weet, het kan een gelikt plaatje zijn, maar als het van binnen anders voelt, en jij kent ook de mensen waar je mee werkt, dat ze zich van binnen echt anders voelen dan de buitenkant doet vermoeden, en dat bij elkaar integreren. En je zei net dat ik mooi gekleed was, of dank je nog wel voor het compliment. Dat is de verpakking, ja, daar voel ik me prettig bij. Ja. Maar als ik mijn kleding kan dragen omdat ik me fijn voel, is dat natuurlijk heel anders.
Dus imago, hè? Onderdeel van imago, buitenkant. De manier hoe je je kleedt, hoe je praat, hoe je beweegt.
Ja.
Maar uiteindelijk die binnenkant, die identiteit, ja, dat staat eigenlijk helemaal los van elkaar. Maar het is zo mooi om dat in congruentie met elkaar te krijgen.
Zeker, want het een kan echt niet zonder het ander. Hè?
Nee, dat geloof ik ook.
Nee, ik geloof, daarom vond ik het zo leuk dat jij mij uitnodigde. Ik denk dat het integreren van die twee, dat is ook de reden waarom ik hier zit. Vind ik echt, ja, daar gaat het wat mij betreft over. Want in de wereld gaat het al zoveel om de buitenkant. Ja. Om maar één onderwerp te noemen, is bijvoorbeeld de formatie. Hè? Nu, de kabinetsformatie. Wat een poppenkast. Dan denk ik, jongens, waar gaat het over? Hè? Alleen maar praten over de inhoud. Maar waar ben je nou zelf van? Ik zie geen enkele verbinding op dit moment. Dus, ik zal geen namen noemen. Er moet veel meer verbinding komen. Want als er geen verbinding komt, dan kan je formeren wat je wil. En op de inhoud gaan zitten, krijgen we een mager zesje. Dus ik geloof echt dat het over verbinden gaat. En gunnen we elkaar iets.
Ik had, ik denk al een half jaar geleden, had ik Jort Verhagen in mijn podcast. Ik heb Jort vorig jaar leren kennen. Jort is 18 jaar, is ondernemer, heeft een bedrijf opgezet. De Hofnar, verbinding tussen jong en oud is goud. En hij heeft een open brief naar onze minister-president geschreven. Of onze minister-president niet eens gebruik zou willen maken van een Hofnar. Een jongere die aanschuift aan tafel. En die vanuit de visie van de jongeren, zowel kritisch als opbouwend, mag meedenken over waar ze in politiek Den Haag mee bezig zijn.
Ja. Ja.
En ik vond dat zo mooi, die actie. Ik weet niet of hij überhaupt antwoord heeft gekregen van onze minister-president. Maar ik denk dat jongeren ook buitengesloten worden in deze maatschappij. En dat er veel meer naar de stem van de jongeren geluisterd moet worden.
Nou, dat hebben we toch ook gezien, hè? Tijdens de pandemie, mijn zoon is vorige week 17 geworden. Dat is een doelgroep die met de maatregelen echt helemaal vergeten is. En in het begin, weet je, zei ik tegen mijn schouders eronder en doorgaan. Maar ongeveer na 3/4 jaar of zo dacht ik, nou, hier wordt ook, we hadden het over studenten en we hadden het over kinderen. En als het over kinderen ging, ging het over lagere schoolkinderen. Ging het niet over middelbare schoolkinderen. Dat, weet je, zij zijn hun identiteit aan het vormen, daar hebben ze interactie voor nodig. En dat heeft gewoon heel lang stilgelegen. Dat vind ik jammer. Ja, mijn handen jeuken. Ik zou heel graag met mijn compagnon Gea Zijlstra in de kamer met mensen willen gaan praten daar. Hoe ga je nou verbinden? Hoe ga je nou bloeien?
Je zit vlakbij, dus
ja, het is op steenworp afstand van mijn huis, inderdaad.
Ja. Ja, ik wil nog even met je over mindset hebben. Hè? Ik bedoel, mindset is natuurlijk ook zo'n modewoord.
Zeker,
misschien wel een woord wat bij veel mensen irritaties oproept. Maar uiteindelijk, een mindset, een goede, positieve mindset, zorgt er wel voor dat je sneller dingen in je leven ziet veranderen en gebeuren dan geen positieve mindset. Kun je ons iets vertellen over mindset?
Ja, zeker. Mindset is bij sommige mensen inmiddels een soort jeukwoord geworden. Hè?
Ja.
Franke van Hoeven, journalist, die heeft daar onlangs een ontzettend treffend artikel over geschreven voor Jinek. Over de mindset mafia heette het inderdaad. Dat als je je mindset maar goed hebt, dan kan je alles bereiken wat je wil. Nou, je hebt me al eerder horen zeggen, hè, het leven is echt niet maakbaar. Toen was het leven maakbaar geweest, dan was ik waarschijnlijk moeder geweest van 5 kinderen. Ja. Ik heb 1 zoon. Het is echt niet maakbaar. Waar de mindset over gaat is, durf je te geloven in jezelf en dat je meer, tot meer in staat bent dan dat je denkt. Dat is wat anders dan dat alles bereikbaar is. Daarom is zo'n belangrijk onderdeel in het boek ook mindset en invloed. Je hebt niet overal invloed op. Ik heb Gommers ook een mailtje gestuurd tijdens de pandemie. Ik heb helaas geen reactie gehad. Je hebt niet overal invloed op. Dus een mindset gaat echt over een positieve mindset. Van durf je stappen te zetten. Comfortzone is ook zo'n jeukwoord geworden.
Zeker.
Maar durf je dat op te rekken. Dat je stapsgewijs nieuwe dingen uitprobeert om ervan te leren. Stop vooral niet compleet uit je comfortzone. Want dan denk ik dat CNV gelijk krijgt. Dat we inderdaad met een burn-out thuis zitten. Ja. Nee, maar rek het op. Ja. Ga nieuwe dingen proberen. Als ik kijk naar de opvoeding van mijn zoon. Hij heeft wel eens gevraagd aan mijn man. Wat vind je eigenlijk het belangrijkste? Ik zei, nou, het belangrijkste in je opvoeding vind ik dat je zelf keuzes leert maken. Dat je ervaringen opdoet. En dat je iedere keer een stap zet. Dus dat is de mindset van iedere keer uit blijven proberen. En voor jezelf gaan bepalen wat je ergens van vindt. Heeft wat mij betreft alles met mindset te maken. Ik ben overigens niet zijn coach hoor. Dat hoor ik nog wel eens van, omdat hij zegt...
Nee, je bent zijn moeder.
Ik ben
maar
echt
ik denk
zijn
dat
moeder,
hij af en toe dat hij veel aan zijn moeder heeft. Met al jouw ervaring en jouw lessen die je in het leven hebt mogen ontvangen. Dat is mooi om dat in jouw moederrol natuurlijk door te geven aan je zoon.
Ja, net als wat mijn opa dat heeft gedaan, waar ik het net over had aan
absoluut.
Ons. Ja.
Absoluut. Dus door een mindset, het uitrekken van toch dat andere woord, je comfortzone, dingen doen die niet van je gevraagd worden, maar die je wel helpen in je ontwikkeling, in je groei, vergroot je uiteindelijk je cirkel van invloed.
Absoluut. Ja, COVID kennen we allemaal, cirkel van invloed. Ja. Een deel daarvan hebben we ook opgenomen in het programma. En dat gaat inderdaad over je cirkel van invloed en je cirkel van betrokkenheid. Het is heel fijn om bij van alles en nog wat betrokken te zijn. De vraag is of je daar het verschil kan maken.
Ja.
En daar gaat regie nemen over je eigen leven over. Dat je het verschil kan maken. Dus en voor jezelf en daarmee voor de ander. En er zijn grenzen. Dus die mindset mafia, ik vind dat Frank dat ongelooflijk goed heeft beschreven. Ik geloof daar echt zo niet in.
Geweldig.
Nee, het is niet maakbaar, maar je hebt wel heel veel keuzes.
Absoluut. Absoluut. En uiteindelijk gaat het om balans.
Zeker.
Balans tussen, zoals jij dat zo mooi in je boek omschrijft, tussen je hoofd en je bijrollen.
Ja. Ja.
En dat vinden mensen heel moeilijk, om die balans te vinden. Want er wordt zo, en dat is dan die cirkel van betrokkenheid, denk ik, er wordt zo aan ons getrokken. En er wordt zoveel op dit moment ook weer besloten over ons. Maar als ik het goed hoor, is het belangrijk om die cirkel van betrokkenheid zo klein mogelijk te maken?
Nou, een mooi voorbeeld daarvan, een van de een dame die mee heeft gedaan aan ons programma. Die kwam erachter door het programma dat haar waarde is verantwoordelijkheid. En zij had bijvoorbeeld de bijrol. Ze ging naar een golfclub om daar te gaan golfen. Nou, en toen werd inderdaad aan haar getrokken, want zij kan zo goed organiseren. Nou, dus zij werd natuurlijk aangesproken ook op ego, is natuurlijk leuk om gevraagd te worden, maar ook op haar waarde verantwoordelijkheid. Dus zij is ontzettend veel voor die golfclub gaan doen. En dat werd toen moeten.
Ja.
En in het programma kwam ze erachter dat het niet meer willen was, maar moeten. Dat ze zich eigenlijk oververantwoordelijk voelde. Dus wat zij heeft gedaan, ze heeft een stap teruggenomen, ze afgebouwd, om golven ook gewoon weer leuk te gaan vinden. Het is een bijrol van haar waar ze heel veel energie uit haalt. Maar het werd een energy drain voor haar.
Ik had 3 weken geleden deze man, ik laat je boek nu zien, Golf with the Flow. Dit is ook echt een handboek waarin denk ik toch regie over je eigen leven nemen een belangrijke rol speelt. Golf with the Flow, dat gaat niet alleen over het spel golf, maar dat gaat golf vanuit een hele andere beleving met flow. En ik had Auke Hempenis hier 3 weken geleden zitten. Nou, echt een aanrader om dit boek ook aan te schaffen.
Nou, ik zie ook staan, how to get in a zone and stay there.
Yes.
Ja, dus in your personal zone. Ja, prachtig.
Nou ja, die balans is dus enorm belangrijk. Nou, dan gaan we dus door naar onze kwaliteiten. En die kwaliteiten, die kun je eigenlijk vinden door misschien wel inspiratoren op te zoeken. Mensen die waardoor je geïnspireerd wordt. Door een stuk feedback te vragen, door terug te gaan in je kindertijd, jeugdvrienden te vragen waar je vroeger in uitblonk en waar je mogelijk niet zo goed in was. Dat zorgt er allemaal voor dat je gaandeweg achter je kwaliteiten komt.
Ja, het is ook kwaliteiten waarvan je misschien wel vergeten was dat je ze had. En,
is dat mogelijk? Kwaliteiten hebben die je vergeten bent?
Nou, als je heel erg uitgedaagd wordt op kwaliteiten te ontwikkelen. Vroeger was dat zo, hè, van je moest vooral gaan oefenen met de dingen waar je niet zo goed in was. Mark Lammers heet hij. Dat is de
hockeycoach.
Ja, de hockeycoach in Beijing. Hè? Zij hebben toen gewonnen. Ja. En hij heeft ook boeken geschreven. Hij geeft ook lezingen. Van ga vooral niet zitten op dat wat je niet goed kan. Maar ga groter maken en verbeteren wat je wel goed kan. En dan komt wat je niet zo goed kan wel in de schaduw te staan. En daar geloof ik heilig in. Of als je kijkt naar teams bijvoorbeeld. Ga vooral doen waar je goed in bent. Waar je minder goed in bent. Daar is iemand anders wel goed in. Dus vandaar verbinding. Dat vind ik ontzettend belangrijk.
Niet alles zelf willen doen.
Niet alles zelf willen doen, maar vandaar het concept van die bloem. Eerst achterkomen waar je zelf van bent. En in balans zijn om daar vanuit de connectie en de verbinding te maken met anderen. Ik klink een beetje als een soort juf nu, geloof ik.
Nou, een hele aardige juf.
Dankjewel.
Ja, ik voel me ook best eigenlijk wel weer een soort van leerling in een schoolbankje.
Ja, ja. Nou, toevallig was mijn moeder juf, maar dat, nee.
Ja. Nou, uiteindelijk is het dus je kernkwaliteiten, je aangeleerde kwaliteiten ontdekken en je energievretende kwaliteiten loslaten. En je hebt in je boek ook over het kernkwadrant.
Ja, je hebt ook valkuilen.
Ja.
Ja, iedere kernkwaliteit, dus dat zijn je aangeboren kwaliteiten, wat je van huis uit hebt, je kan ook in je valkuil stappen. Dus in mijn geval, ik noemde mezelf net al een beetje de juf. Als ik ontzettend gedreven ergens over ben, dan kan ik nog wel eens doorschieten en dan wordt het overtuigen. Dat is mijn valkuil.
Dat je jufferig overkomt.
Ja, dan ben ik dan, want dan ben ik zo gedreven en gepassioneerd. Ja. En dat is zeker niet mijn bedoeling, maar dat is absoluut mijn valkuil. Om dan te gaan overtuigen, wat zeker niet mijn bedoeling is, maar dat kan natuurlijk dan wel zo overkomen. Ja. Dus het is ook heel belangrijk dat je weet wat je valkuilen zijn, dat je weer terug kan gaan naar je kwaliteit. Dat is een van de oefeningen, dat is van Daniel Offman. Is ook opgenomen in het programma en in het boek.
Dus goed leren luisteren naar jezelf.
Goed leren luisteren naar jezelf.
Reflecteren.
En iedere munt heeft een lichte en een schaduwkant. Hè? Dat hebben wij mensen ook. We hebben de lichte kant en de schaduwkant. En zodat je ook je schaduwkant onder ogen kan zien. Dus het is nogmaals niet maakbaar.
Absoluut.
Hè? Ieder mens heeft zo zijn schaduwkanten. En hoe ga je daar dan mee om?
Ja, vervolgens heb je het in je boek over waarden, normen en overtuigingen. Je hebt het net al eventjes, je hebt het net al even benoemd. Heel belangrijk om vanuit je waarden te leven.
Absoluut.
Ik denk dat er niet tientallen zijn, maar dat er hooguit een stuk of 3-4 zijn.
Klopt, ja.
Vervolgens heb je normen. Hoe omschrijf jij dat?
Nou, een norm is noem ik een leefregel. Hè? Ja. Overigens is dit niet de waarheid, maar ik heb het zo gelabeld om het te kunnen uitleggen. Een norm is een leefregel. Dus in het geval van het voorbeeld van die dame die aan het programma mee heeft gedaan, voor haar was de norm, ik moet het goed doen, vanuit verantwoordelijkheid. En zij heeft dat natuurlijk kunnen omdenken. En het klinkt heel simpel naar ik wil het goed doen als het passend is bij mij. Dat is totaal iets anders van ik moet het altijd goed doen.
Ja, dus dat stemmetje wat constant moet zegt, dat is een kwestie van leren dat los te laten.
Zeker.
En het veranderen in ik wil.
Ja, en dat is een stemmetje wat ze van huis uit mee had gekregen. Ja. Je moet het goed doen. De lat ligt altijd hoog. Ja. Ik ken hem overigens zelf ook. En als je daarmee opgevoed bent, dat is denk ik de weg die je te gaan hebt. Van de mantra's die je van huis uit mee hebt gekregen, kloppen die nog en passen die nog bij je? We hebben het net even erover gehad, hè? De eerste generatie werkende vrouw. Natuurlijk kunnen vrouwen ook werken. Maar daar ben ik niet mee opgevoed. Weet je, dus is het dan nog waar? Dus een hele hoop dingen kan je bevragen. En ik denk dat in je opvoeding zitten heel veel waardevolle dingen. Neem die vooral mee. Maar er zijn ook zaken die je kan omdenken of meer passend kan maken bij jezelf.
Mooi.
Dus normen zijn leefregels. En overtuigingen is mening, heb ik het goed gedaan? Dus ik moet altijd klaarstaan, hè, in dit geval, Want ik ben altijd verantwoordelijk. Ik heb iets laten liggen. Dat is dan een mening. Dus dat is heel beperkend. Dus zij heeft nu de overtuiging van, ik heb mijn best gedaan en ik had er lol in. Dat is voor haar nu een overtuiging. Als ze zo terug kan kijken, dan is het goed geweest. Dus veel relaxter, veel milder.
Veel minder dwang.
Ja. Ja, dat is trouwens wel leuk dat een bedrijfsvoerder, die stuurde mij een mailtje nadat hij dit boek door had genomen. En hij zei, wat het mij heeft opgeleverd, is dat ik veel minder moet en veel meer kijk vanuit willen voor mezelf. En ik hoor van mijn omgeving dat ik zoveel milder ben geworden. Hij dacht, ik vond het wel dat ik milder was naar mezelf, maar hij krijgt het zelfs terug van zijn omgeving. Nou, dat is fantastisch dat het hem opgeleverd heeft.
Zeker.
Ja, het gaat ook over mildheid.
Ja. Kwetsbaarheid, mildheid. Ik denk dat je... En mannen vinden het met name heel erg moeilijk, maar ik denk dat je er veel meer bereikt dan alleen maar vanuit je ego te leven.
Zeker.
Maar goed, dat is weer iets heel anders. Alles wat je aandacht geeft groeit. Everything is energy. Uiteindelijk eindig je boek daarmee. Je energiebronnen. De regie nemen, mindset, cirkel van invloed, rollen, kwaliteiten, waarden, normen en overtuigingen. En dan heb je het ook nog eventjes over gezondheid, ontspanning, spiritualiteit en je hobby's.
Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je weet wat je hobby's zijn, waar je energie uit haalt. En spiritualiteit is ook eigenlijk zo'n containerbegrip. Hè? Wat is dat dan, spiritualiteit? Nou, in het boek laat ik ook 6 mensen aan het woord. Verschillende mensen, 3 mannen, 3 vrouwen. Wat zij onder spiritualiteit verstaan, dat is heel verschillend. Voor de ene is dat wandelen in het bos, waar je vervolgens energie van krijgt. Voor een andere is dat een religie. Voor de andere is dat intimiteit. Het is een tot jezelf komen.
En verbinding. Met de natuur.
Met jezelf en met iets anders.
En dat met is, iets anders, ja,
klopt. Dat is denk ik een beetje de kern. Maar voor sommige mensen zeggen, ja, wat spiritualiteit, ik heb er niet zoveel mee. Maar ik vind het wel lekker om op de bank te liggen en even helemaal op uit te gaan. Dan word ik lichter. Nou, misschien is dat wel spiritualiteit.
Ja.
Zou kunnen, hè. En gezondheid is natuurlijk belangrijk. Waar het programma niet over gaat, is fysieke gezondheid. Het gaat echt over de psychologische kant. En fysieke gezondheid natuurlijk is dat belangrijk. Ik wandel zelf veel, ik sport veel. Omdat ik fit wil blijven. En dat doet ook iets met mijn hoofd.
Zeker.
Dat ik helder blijf. En energie heb voor de dingen die ik wil doen in het leven.
Mooi. Ja, en dan kom je uiteindelijk tot een actieplan, hè?
Ja, want daar gaat het bij mij wel over. Ja, het is ook...
Ontwikkelen door te doen.
Ja, ontwikkelen door te doen is mijn motto. Ik ben heel erg van... Da Vinci zei het al, hè? Eenvoud is de ultieme verfijning. Ik ben heel erg van dingen toepasbaar, concreet maken. En wat ga je ermee doen? Ik heb zelf veel opleidingen gevolgd. Helemaal geïnspireerd. En dan kwam ik thuis en dacht, hoe ga ik dit nou integreren in mijn leven? En daar is dit programma echt anders voor. Dit concept. Van, dus overal staan oefeningen bij. Wat ga je morgen doen? Wat ga je overmorgen doen? En welk doel wil je bereiken? Dus hele praktische oefeningen. En dan maak je je eigen actieplan. Ja. Niemand kan dat voor jou bedenken.
Nee, en dan zul je jezelf ook vaak weer gaan saboteren natuurlijk.
Dan heb je weer die belemmerende overtuigingen.
Juist.
Hoe ga je daar dan weer mee om?
Juist.
En het is wel leuk, Edgar, ik doe dit zelf. Ik heb het 5 jaar geleden ontwikkeld. 2 keer per jaar doe ik een APK. Dus kijk ik nog weer eens naar mijn eigen bloem. Hoe zit het? En ik kom er ook nog iedere keer weer achter. Oh ja, ik heb me ergens laten leiden. Wat niet helemaal voor mij is. Of, nou ja, het boek is ook wel grappig. Ik had de overtuiging dat ik niet kon schrijven. Dus ik ging geen boek uitgeven. Maar ik heb er iemand bij gehaald om het boek te herschrijven. Dat het goed leesbaar was. En het boek ligt er toch. Dus dat is een overtuiging waar je ook weer iets mee kan. Oké, misschien kan ik het zelf niet helemaal. Nou, vraag dan hulp.
Ja. Mooi. Super mooi. Ik ben blij dat ik het voor jou heb mogen krijgen. Dat je er ook iets moois voor me hebt ingeschreven. Ik heb het in mijn vakantie doorgenomen. En het zijn geen hapklare brokken. Het is uiteindelijk iets wat je zelf moet doen. Want als je de regie wil nemen over je eigen leven, zul je echt met jezelf aan de slag moeten gaan. En dat is het mooie. En jouw boek is daar een heel mooie ondersteuning in om die stappen te gaan nemen. Dus heel waardevol. Dank je wel daarvoor.
Nou, dank voor het compliment.
Ja, ja, ja. Heb je ook een boodschap aan de wereld? Dat klinkt misschien heel groots, maar is er iets wat je graag aan de wereld kwijt zou willen?
Nou, ik zei eerder dat ik ben echt een meisje met een missie. Dat ik graag zou willen dat dit concept op iedere tafel ligt. Hè? In bedrijven en in gezinnen, in huishoudens, studentenhuizen. Want ik geloof echt dat als je de mildheid en de bescheidenheid, als je weet waar je zelf van bent, dan is de verbinding met de ander zoveel makkelijker. En dat is echt, ja, het klinkt bijna religieus, maar ik heb echt een missie. Ja, want ik geloof dat het leven veel makkelijker kan zijn op punten. En wat ik al eerder zei, ik had dit graag willen weten toen ik 25 was. Dan was het, sommige hobbels had ik dan minder, waren minder hoog geweest, laat ik het zo zeggen. Dat je de ervaring van het leven maakt je. Maar sommige dingen had ik dan, denk ik, net iets eerder opgepakt. Of, ja. Ja. Dus of dat een boodschap is aan de wereld, misschien wel. Het is in ieder geval mijn missie, ja.
Heb je nog een mooie quote voor ons?
Ontwikkelen door te doen.
Ontwikkelen door te doen.
In de actie.
Ik las ook nog een mooie quote op je website. Als passie en talent samenwerken, heb je een meesterwerk.
Ja, dat is altijd mijn motto. Ja. Ja. Passie en talent, dan ben je je eigen meesterwerk en ook voor de ander. Dus geven en nemen.
Dus het is eigenlijk een soort van kunst.
Ja.
Ja.
Ja. Levenskunst is ook zo'n woord. Hè? Dat, dat was het tegeltje op het toilet van mijn oma.
Ja, levenskunst. Dat is eigenlijk wel een heel mooi woord.
Ja, en het is een levenskunst om te blijven onderhouden. Dat, vandaar dat concept. Hè? Je kan, als je het één keer doet, dan kom je tot veel bewustzijn. Maar het heeft echt onderhoud nodig. Rozen, als we willen gaan bloeien, heb je ze te snoeien.
Mooi.
Iedere keer weer.
Mooi. Nou, ik stapte vanochtend vanuit Maars in de auto. En als ik dan in de auto stap, zet ik altijd muziek op waar ik echt op dat moment zin in heb. En ik ben 3 weken op vakantie geweest in het heerlijke Spanje. Echt genoten. En vanochtend had ik weer even behoefte aan mooie klassieke muziek. En dan heb ik zo mijn favoriete lijstje. En dan rij ik hier naar Driebergen toe met prachtige vioolconcerten. En muziek is iets in mijn leven, ja, waardoor ik vaak ook energie opwek, krijg. En dat ook weer kan uitzenden op de een of andere manier.
Ik zit heftig te knikken, inderdaad.
Ja. Wat heb jij met muziek?
Ja, muziek heeft datzelfde effect op mij. Mijn moeder speelde piano vroeger. Ik speel helaas zelf geen piano, maar als ik piano hoor, dan voel ik me ook weer geborgen. Hè? Dus je hebt er ook weer een soort associatie bij. Jij vroeg mij ook, hè, voor deze podcast, is er een nummer?
Ja.
Absoluut. Ik zat gisteren met mijn compagnon, hè, Gea, op het strand. Ik zei, welk nummer zou ik nou kiezen? Ja. En toen zei ze, wat dacht je van Karen Bloemen? Lef.
Lef.
Nou, prachtig nummer. Want waar gaat het nummer over? Je kan iedere dag weer keuzes maken. En ik vind haar, ja, het is echt een powervrouw. En heeft ook niet het makkelijkste leven gehad. Maar wat zet zij neer? En ook die authenticiteit van haar.
Ze is geweldig. Ik heb haar 2 jaar geleden op een evenement van de Health Promoters, waar ik ambassadeur van ben, trad zij op voor het goede doel. En zij zette zo'n fantastische show neer. Maar ze betrok ook iedereen erbij. En ze verbond en ze betrok met mensen. Het was één groot feest, was het. Wat een power.
Ja, en jij zegt betrokkenheid, hè? En dat is ook die verbinding.
Ja, die verbinding.
Ik heb haar ook wel eens ontmoet. Ja. En je bent niet een zandkorrel voor.
Nee,
ze maakt
niet.
Ook echt verbinding. En ook met haar publiek.
Ja. Ja. Lef. Enkelvoud van leven.
Ook dat. Ja, daar had ik nog niet eens zo bewust over nagedacht. Maar het is wel wat het is. Ja, ja, mooi.
Ja. Nou, ik denk dat dit een mooi is om mee af te sluiten. Ik vond het een ontzettend fijn gesprek. Een heel mooi groei, snoei en bloeigesprek, Jolanda. Super dankjewel dat je vandaag mijn gast bent. En ik hoop natuurlijk, en ik weet het haast wel zeker, dat jullie hier als luisteraar toch wel weer dingen uit kunnen halen die iets voor je kunnen betekenen. Dus doe er datgene mee wat je ermee wilt doen. Jolanda, super dankjewel.
Jij ontzettend bedankt.
Wij gaan zo nog even verder praten en ik vind het heel waardevol dat ik je heb mogen leren kennen.
Eensgelijks.
Ik heb veel geleerd vandaag, dankjewel. Luisteraars, jullie ontzettend dankjewel voor het luisteren. Volgende week vanzelfsprekend weer een inspirerende The Tailored Man in Blue It Is You podcast. Met als thema burn-out. Heel spannend. Ook daar kijk ik weer naar uit. Zoals je van mij gewend bent, sluit ik altijd af met de woorden. Verbind, leer, inspireer, groei met stijl in je pak en word de teler over je eigen leven. Tot volgende week. Ciao.
Ren je door of gooi je rigoureus, je bestaat. zou je altijd op je tenen lopen. Dat houdt niemand vol, geloof dat maar van mij. Bal je vuisten niet, maar hou je handen open. Kijk in plaats van steeds omhoog een keer.